Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb voor vandaag twee mooie afkondigingen doorgekregen. Casper van der Sluis en Emily Wieringa mochten afgelopen woensdag een prachtige dochter verwelkomen in hun gezin. Ze heet voluit Stella Lieke, ze noemen haar Stella. Stella is het zusje van grote broer Milan. Casper gaf in de app aan dat moeder en dochter het goed maken en zij zeer dankbaar zijn voor dit meisje. We willen hem vanaf deze plek van harte feliciteren en Stella ook van harte welkom heten in ons midden. Ruud van der Leest is de afgelopen week geopereerd, heeft een nieuwe heup gekregen en na een nacht in het ziekenhuis is hij gisteren thuisgekomen. De operatie is goed gegaan, Ruud en Ina zijn hiervoor dankbaar en blij en hier zal in het gebed aandacht aan gegeven worden. We hebben nog meer felicitaties, want er zijn voor deze week ook twee verjaardagen te noemen. Hugo Jansen wordt 1 augustus 11 jaar en Mariam Awaska wordt 3 augustus 3 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd Hugo en Mariam. We wensen jullie een feestelijke dag. De collecte van vanochtend is voor de kerk. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Ons eerste lied zomereen is opwekking 464, wees stil voor het aangezicht van God. Laten we uit eerbied voor de Heer gaan staan. We stellen ons afhankelijk op van onze Schepper en stellen ons open voor de zegenende groet van de drie-ene God. Onze hulp is de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is, eerstgeborene van de doden, heerser over alle machthebbers op aarde. Amen.
Amen.
Volgens goede traditie luisteren we nu naar de 10 geboden, de wet van de Heer onze God, en zingen daarna een paar coupletten van Psalm 18.
De wet van de liefde. Een nieuwtestamentische bewerking van de 10 woorden met een accent op de liefde. Ik ben de Heer, uw God. Ik ben de Heer, de God die liefde is. Mijn liefde brengt u de ware vrijheid. Heb de Heer uw God lief, door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Heb de Heer uw God lief, door hem te zien in Christus alleen Gods eigen beeld. Heb de Heer uw God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Heb de Heer uw God lief, door te genieten van de rust die hij u geeft. Heb hem zo lief, met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw krachten. Heb uw naaste lief, door uw vader en moeder te eren als de ouders die hij u gaf. Heb uw naaste lief, door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Heb uw naaste lief, door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Heb uw naaste lief, door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. Heb uw naaste lief, door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. Heb uw naaste lief, door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo uw naaste lief als uzelf. Wees elkaar niet schuldig, behalve de liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld.
Thank you. Ik ga jullie voor in gebed. Trouwe God, hemelse Vader, we danken u voor deze nieuwe dag. We danken u voor deze nieuwe week die we weer met een zondag mogen beginnen. Elke dag, elke week is een geschenk van u. Het is niet vanzelfsprekend, we hebben er geen recht op. Nee, aan u te danken en dat doen we ook bij deze. Dank u wel, Heilige Vader, dat we hier mogen zijn. Dat u ons hier wilt zien, dat we er mogen zijn. Ook niet dankzij onszelf, maar dankzij Jezus Christus. Op wie zijn persoon en zijn werk u ons aankijkt. We komen met eerbied en respect voor uw aangezicht. U bent immers de heilige God. Heilig in uw verhevenheid. Hoog kijken we tegen u op. Heilig in uw perfectie. Volmaakt bent u. En vergeleken bij u zijn we maar zo klein. En er mankeert ook van alles aan ons. En dat willen we u ook belijden. We willen ons verontmoedigen, ons klein maken voor u. We erkennen u dat we, ondanks uw goede richtlijnen, zoals we die zo net nog mochten beluisteren, ondanks alle wijsheid die erin besloten ligt, vaak eigenwijs zijn, onze eigen gang gaan, op doodlopende wegen ons begeven. In de dingen die we doen, de dingen die we zeggen, waar we anderen soms ook maar zomaar mee kwetsen, in ons denken, bewust zelfs, maar vaak ook onbewust. Heer, we buigen ons hoofd voor u en we bidden u, zie ons aan in Jezus Christus. Verschoon ons, geld ons kwijt wat niet goed is. En vernieuw ons ook naar het beeld van Jezus Christus. We danken u ook dat het ook werkt. Als we geloven in Jezus Christus, als we hem volgen, dat u werkt, Heilige Geest van God, om ons andere mensen te maken dan we zijn van onszelf. We danken u als we dat mogen constateren bij onszelf, bij onze kinderen, om ons heen. We bidden u dat we het niet opgeven, wanneer iedere keer weer wij zelf onszelf tegenvallen en ook u tegenvallen, anderen tegenvallen. We bidden u, wilt u ons helpen om echte volgelingen van Jezus Christus te zijn, die zei dat het zijn eten en drinken was om uw wil te doen. We danken u dat u ons de weg wijst. De weg, dat bent uiteindelijk u, Jezus Christus, in eigen persoon. De weg, de waarheid en het leven. En de weg naar het leven, dat is achter u aan. En we bidden u dat de lezing en de verkondiging van het evangelie ons daarbij ook helpen mag. Wees aanwezig in dit gebouw, werk in ons hart. Hier, bij degenen die wellicht meedoen op afstand, wilt u ook bij hen aanwezig zijn. Ons vervullen met uw geest, met dankbaarheid, met blijdschap, met enthousiasme. We vragen het u, Vader in de hemel, in Jezus' naam. Amen. Waar de preek over gaat, dat kan nu kort aan de orde komen in een filmpje dat ik heb meegestuurd voor kinderen.
Plaatje, omdat je dit zelf ook doet als hobby. Of misschien ga je wel veel gymmen op school. En dan weet je, sporten en gymmen kost veel energie. En om er een beetje goed te zijn, moet je veel herhalen. En dat betekent dat je er veel tijd in moet steken. Het gaat niet zomaar vanzelf. Zo is het ook met de Bijbel. Als wij willen groeien in ons geloof, als wij willen leren over de Bijbel, dan moeten we daar ook tijd voor vrijmaken. Elke dag even de tijd nemen om stil te staan bij de Heere God. Door even de Bijbel te lezen, om een stukje te lezen waar je van kan leren, om iets nieuws te ontdekken, om een lied te zingen of om te bidden. Elke dag eventjes met de Heere God bezig zijn. Dus probeer gemotiveerd te zijn, net als met het sporten, om elke dag even tijd te besteden aan God. En dan even geen smoesje van, ach, vandaag heb ik even geen tijd of even geen zin, ik doe het morgen wel. Probeer elke dag eventjes een klein momentje te vinden. En weet je, dan ga jij ook groeien in je geloof en dan voel je je helemaal in vorm.
Nou, veel meer heb ik straks nog niet te vertellen dan dit, al besteed ik er wel wat meer woorden aan. We lezen eerst naar de Bijbel, uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, 3 vers 16 tot 4 vers 10. En we zingen aansluitend gezang 238, beginnend met de woorden, ik bouw op u.
Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam en het gelijkgesteld door de geest. Is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld. Is opgenomen in majesteit. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten. Doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft, om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen. Want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. Wanneer je dit alles aan broeders en zusters voorhoudt, zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer, waarvan je een trouw aanhanger bent. Verwerp heilloze bakerpraat en verzensels. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefeningen van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.
preek er speciaal over dit stukje uit wat we net gelezen hebben. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Gemeente van Jezus Christus, mijn zusters, mijn broeders. Aan de bekende schrijver Harry Mulisch, misschien wel eens van gehoord, werd in een interview voor de televisie eens gevraagd of hij ook viool kon spelen. Zijn antwoord was: geen idee, nog nooit geprobeerd. Hadden ze hem op dat moment een viool met strijkstok in de handen geduwd, dan had hij er natuurlijk niks van terechtgebracht. Een instrument bespelen, dat doe je niet zomaar. Dat moet je leren. Daar moet je behoorlijk voor oefenen. En wil je het niet verleren, dan moet je het onderhouden. Zoals met muziek en zo is het ook met sport. Een goede voetballer of atleet of zwemmer kun je misschien worden, maar om het te blijven moet je voortdurend trainen. Zoals met muziek, zoals met sport en niet anders is het met geloven. Of met, om de woorden van onze tekst te gebruiken, niet anders is het met vroom leven. Godsvrucht of godzaligheid, zo heette het vroeger, moet je leren. Godvrezendheid, nog zo'n ouderwets woord voor hetzelfde, komt je niet aanwaaien. Nou ja, behalve dan door de Heilige Geest, die met een geluid als van een geweldige windvlaag en een soort vlammen zich op die allereerste Pinksterdag liet gelden. Maar om geestelijk in conditie te blijven, moet je die geest niet uitdoven. Integendeel, je moet bezig blijven met wat de apostel noemt, eerste vers dat we net lazen, het grote geheim van ons geloof, het grote mysterie van ons geloof. Jezus Christus, de Zoon van God, die mens werd. En blijven bidden. Als titel heb ik boven deze preek gezet: hoe fit ben jij? Twee gedeeltes. Trainen moet en trainen doet je goed. Oefen jezelf in een vroom leven. Dat klinkt nog niet echt sexy. Vroom, dat voelt waarschijnlijk als braaf of zoetsappig. Of zelfs als glad. Ik denk dat niemand van jullie graag bekend wil staan als hij of zij is echt zo'n vroompie. Het woord komt in de Griekse grondtekst niet minder dan 9 maal voor in die korte eerste brief van Paulus aan Timotheus en dan ook nog een aantal keren in de tweede brief aan Timotheus en in de brief aan Titus. In onze vertaling worden de ene keer weergegeven als vroomheid en de andere keer als geloof. Bijvoorbeeld in het allereerste vers van vanmorgen. Ongetwijfeld is dit het grote geheim. De vorige NBV, dat werd u net voorgelezen, stond mysterie. Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Maar er had ook vertaald kunnen worden het grote mysterie van onze vroomheid. In de vorige eeuw lazen we godsvrucht. Ook een mooi woord, godsvrucht. Een vrucht van de geest, maar dat zit er trouwens niet in dat woordje, in dat achtervoegsel vrucht. Want dat is verwant aan het Duitse furcht. Godsvrucht, dat is Gottesfurcht. Vrezen des Heren, zeiden we vroeger. En dan vrezen moet je niet opvatten als angst of als fobie of zo, maar als eerbied, als ontzag, als respect. Je plaats weten tegenover God. We horen dus wat het geheim is van vroomheid, van geloof, van godsvrucht. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Vroeger, buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. Groot is het geheim van vroomheid. En dan staat er, hij, dat is Jezus Christus, is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Vroomheid, geloof of vroomheid, heeft dus alles te maken met Jezus Christus. Vroomheid, wat is vroomheid? Vroomheid, dat is geloven in Jezus. En dan niet alleen maar met je verstand beamen. Geloven is niet alleen maar voor waar aannemen dat het echt gebeurde wat in de Bijbel staat. Dat Jezus is gestorven, dat Jezus is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Nee, vroomheid, dat is iets praktisch. Het gaat om hoe je in het leven staat. Waar je volgens Paulus in moet trainen, is leven in relatie met Jezus Christus. Elke dag met hem als geheime krachtbron. En dat dus, die vroomheid, dat geloof, dat is een stuk beter, zegt Paulus, dat is de tekst, dan de oefening van het lichaam. Wat bedoelt hij daarmee? Mogelijk denkt hij aan, zo wordt het wel uitgelegd, datgene waar het in het begin van hoofdstuk 4 over ging. Over die dwaalgeesten, misschien denkt hij daaraan, die dwaalgeesten die, zo hoorden we, het huwelijk verbieden en dwingen tot onthouding van voedsel. Mogelijk denkt hij aan die figuren die je onder druk zetten en dwingen om celibatair te leven en om vegetariër te worden. Niet aanraken, niet proeven, afblijven. Een moslim zou zeggen haram, haram, haram. Zelfbedachte vroomheid noemt Paulus dat tegenover de Colossenzen. Allemaal wereldvreemde wetjes en regeltjes die mensen een gevoel moeten geven van kijk mij nou eens hoe vroom ik ben. Maar dat heeft met vroomheid niks te maken. Paulus heeft het, daar gaan we straks nog verder over het nut van een vroom leven. Maar dit dus vindt God nutteloos. Echte vroomheid nuttiger dan lichaamsoefening. Gelet op het originele Griekse woord dat voor oefening wordt gebruikt, ligt iets anders dan te denken aan het begin van hoofdstuk 4 eigenlijk meer voor de hand. Nuttiger dan, in het Grieks staat er gymnasia. Maar wat is gymnasia? Nou, een gymnasia, dat is een oefening voor op een gymnasium. Maar dan moet je hier even niet denken aan het Predinius Gymnasium of het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Of aan de onderafdeling van het Gomarus College met die naam tot halverwege de jaren 70. Nee, een gymnasium, dat was in de tijd en de cultuur van Paulus en Timotheus een sportschool. Een wat elitaire atletiekschool waar je tegelijk intellectuele vorming kon ontvangen. Ons woord gymnastiek is nog een herinnering aan de oorsprong van het woord. Vroomheidsoefening, nuttiger dan gymnasia, nuttiger dan oefening van het lichaam, dan gymnastiekoefeningen dus. Maar hoezo? Wat is nou de overeenkomst tussen, of het verschil juist, tussen kerk aan de ene kant en gymlokaal of atletiek turnzaal aan de andere kant. Hoezo die vergelijking van geloven met sporten? Nou, sowieso omdat het de mensen vroeger ook vast en zeker aansprak, toen al. Je moet rekenen, de wereld van Timotheus die verschilde niet zoveel van die van ons. Ook toen werd er een heleboel aan sport gedaan. Door mannen in hun blootje. Krachttraining, atletiek, gewicht heffen, speerwerpen, worstelen. En ook bodybuilding was razend populair. Denk maar aan die, heb je misschien wel eens gezien, die oude Griekse beeldwerken van gespierde lichamen. En trouwens komen ook de Olympische Spelen oorspronkelijk niet uit het oude Griekenland. De antieke Griekse wereld. Heeft de apostel van Jezus misschien iets tegen sport? Nou, dat is vast niet zo. Het kan zijn dat hij net zo soepel en behendig was als ik. Niet zo best dus. Maar waarschijnlijk was hij een sportman en een sportliefhebber. Kijk maar eens hoe vaak hij vergelijkingen met sport maakt. Hij maakt meer dan eens gebruik van beelden ontleend aan de sportwereld. Tegenover de Corinthiërs vergelijkt Paulus zichzelf met een bokser. En in zijn tweede brief aan zijn helper Timotheus vergelijkt hij Timotheus met een soldaat en met een boer. En daartussenin met een atleet. En even later zichzelf met een hardloper die als prijs een erekrans heeft verdiend. En ergens anders nog weer zegt hij dat de kerk van Thessalonica als een erekrans, als zeg maar een gouden plak voor hemzelf is. Nee, Paulus is niet negatief over sport op zich. Of ook niet negatief over ascese en onthouding op zich. Tuurlijk niet. Hij vastte direct na zijn bekering, lezen we. Hij koos zelf voor een ongehuwd bestaan. Vond het ook aanbevelenswaardig voor anderen, al legde hij dat niemand op. Er is ook niks mis met sport. Wij zijn, zondag een van de catechismes, wat toch nog een beetje catechisme spreekt vanmorgen. We zijn met lichaam en ziel het eigendom van Jezus Christus. Ons lichaam heet in de Bijbel tempel van de Heilige Geest. Dus zorg ook maar dat je fit blijft. Er is alleen een grens en dat is sportverafgoding. Voetbal met religieuze trekken. Godenzonen die in een voetbaltempel op heilige grond spelen, enzovoort. Sportverdwazing die ook Grieken, de oude Grieken al kenden. Nee, sport is prima. Alleen, en daar gaat het nu om, de belangrijkste fitnessoefening is godsdienstoefening. Vroom zijn moet je leren. En om geestelijk fit te blijven heb je dagelijkse workouts nodig. Hoe die eruit zien? Er staat vlak voor de tekstversen in 1 Timotheus 4. Het woord van God en gebed. Lees je Bijbel, bid elke dag. Read your Bible, pray every day. Lied de Bijbel, prie chaque jour. Lees die Bijbel, bid jeden taak. Wereldwijd hetzelfde. Niemand de deur uit zonder ochtendgym. Elke zondag naar de sportschool. Fitnesscentrum Desire. Voet- of volleyballen kun je niet in je eentje. Goed viool spelen leer je in een orkest. En geloven leer je in de gemeente van Jezus Christus. En nou de vraag aan jou en aan jou en aan jou, aan iedereen. Hoe fit ben jij? Heb jij een spiritueel fitnessschema? Vroomheid heb je niet van jezelf. En je houdt het ook niet automatisch. Blijf dus in beweging. Ook je geestelijke conditie gaat niet vanzelf voor, maar wel vanzelf achteruit als je er niks aan doet. Trainen moet. Als je nog jong bent, categorisatie en zo. Maar het geldt nog steeds voor mensen met grijze haren. Het mag wat kosten om goed te zijn in muziek of in sport. En wat moeten deelnemers aan de Olympische Spelen zich wel niet ontzeggen? Ook geestelijke spierkracht heb je niet zonder dagelijkse discipline. Daarzonder word je zomaar een geestelijke dikzak, een ongeïnteresseerde mopperkont. Bidden, Bijbel lezen, de kerk, catechisatie enzovoort. Dat is niet iets alleen maar voor als je tijd over hebt. Voor als je klaar bent met school, met werk, met voetbal. Als er niks interessants meer op de televisie is en je mobiel je intussen ook verveelt. Vroomheid is ook niet alleen maar voor de vorm. Uit verplichting. Alsof geloven eigenlijk iets stoms is, maar ja, het moet nu eenmaal. Ook niet bijbellezen zoals moslims die zonder kennis van het Arabisch de Koran reciteren. Zonder dat je weet wat je eigenlijk leest. En ook niet vinden dat kerkdiensten allemaal mooi moeten zijn. terwijl je niet in de kerk zit om je te laten gezeggen. Daarvoor, al die dingen, gebruikt Paulus de uitdrukking in 2 Timotheus: schijn van vroomheid. Schijn van vroomheid. Gevels zonder gebouw erachter. Trainen moet. Trainers zijn onmisbaar. Paulus heeft het hier vooral tegen zijn kerkelijke werker, zijn assistent Timotheus. Maar hoe fit zijn jullie eigenlijk, ouderlingen, diaken? Hoe fit zijn jullie jeugdleiders? Jij moet als voorganger het goede voorbeeld geven. Hoe is het gesteld met jullie conditie? Vaders en moeders, opa's en oma's. Zien de kinderen, zien de kleinkinderen jullie nog wel eens trimmen? Wat hebben jullie bij hun doop gezworen? Weet je waar Timotheus zijn vitaliteit vandaan had? Van zijn oma, Lois. En van zijn moeder, Eunike. Je leest het in het eerste hoofdstuk van 2 Timotheus. Catechisatie in een christelijke basis- of middelbare school kunnen de huisliturgie niet vervangen. Op catechisatie blijkt er altijd weer: het zijn niet per se de slimste tieners die het meeste van de Bijbel weten. En dus het meeste ook van godsdienstonderwijs meenemen. Maar de sportinstructeur is uiteraard Jezus. Jezus Christus, in Hebreeën 12, grondlegger en voltooier van ons geloof genoemd. Hij is ons aller verbondscoach. Hij die het kruis verdroeg, staat er dan. Die van hardloper doodloper werd, zodat wij de eindstreep kunnen halen. En het geheim van vroomheid is achter hem aangaan. Dan het tweede. Trainen doet je goed. Oefening van het lichaam heeft enig nut. Het nut van een vroom leven is grenzeloos, zegt de apostel. Nut, nut. Komt ook terug in hoofdstuk 6. Daar gaat het over mensen die munt willen slaan uit het geloof, maar dan zelfs letterlijk. Uit vroomheid. En Paulus merkt daar in hoofdstuk 6 op dat het op zichzelf ook echt klopt dat het geloof of dat vroomheid nut heeft, grote winst oplevert. Nee, niet op een verkeerde manier, zegt hij dan. Niet als religie mag niet een verdienmodel worden. De Bijbel moet niks hebben van voorgangers die rijk willen worden van hun verkondiging of die als celebrity op het podium staan om zelf te shinen. Maar je hebt wel degelijk wat aan vroom leven. En niet alleen maar voorgangers, iedereen. Niet alleen maar Timotheus, maar al die mensen onder wie hij het woord bedient. Nut. Het woord nut deed me denken aan de Heidelbergse catechismus. Wat is voor u de waarde van? Ouderen hebben vroeger uit het hoofd geleerd. Wat nuttigheid verkrijgt gij door? Nou, dan staat het bij Goede Vrijdag, bij Pasen, bij Hemelvaart en Kerst. Het heeft nut. In zekere zin is geloven lucratief, winstgevend. Geloven brengt je ergens. Geestelijk trainen is de moeite waard. Hebreeën 11. God beloont wie hem zoeken. Beloont niet uit verdiensten, maar uit genade. Trainen moet. Trainen doet je goed. Fysiek trainen, hardlopen, joggen, 10.000 stappen op je pedometer, vooral doen. Geniet van sport, een actieve vakantie als je de kans hebt. In het Latijn zeggen ze dan mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam. Eet smakelijk, heb plezier met elkaar, helemaal zolang je jong bent. Prediker 11. Geniet, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. En niet alles hoeft aanwijsbaar nut te hebben voor de eeuwigheid. Als het maar ingebed is in een vroom leven. Als het je relatie met Jezus Christus maar niet in de weg staat. Wees mijn broeder en zuster, wees minstens zo zuinig op je geest als op je lichaam. Jong zijn, mooi zijn, afgetraind zijn, het duurt maar even. 40 plus profvoetballers zijn zeldzaam. In het verzorgingstehuis ben je je sixpack echt wel weer kwijt. Lichamelijke conditie is maar voor zolang het duurt. Maar leven nu al met je Heer in de hemel is niet aan tijd gebonden. De apostel zegt, het nut van een vroom leven houdt een belofte in voor dit leven en het leven dat komen zal. Lees er nou niet overheen, allereerst voor dit leven. Even omgedraaid, dan komt de nadruk weer anders te leggen. Voor het leven dat komen zal en ook al voor dit leven. Je fysieke gesteldheid is niet alles, maar ook niet niks, zei ik net. En nu net zoiets. Het draait niet alleen maar om dit leven, maar tegelijk. God zegt ook niet alleen maar iets toe voor het hiernamaals. Nog even over catechisatie. Als ik op catechisatie vraag, waarom moet je eigenlijk geloven? Wat is het nut van geloven? Dan hoor ik maar al te vaak, dat moet wel om later in de hemel te komen. Maar geloofstraining, mijn broeder en zuster, betaalt zich niet pas ergens in de toekomst uit. Ook nu al. Doe je niet trainen, dan moet je niet erover klagen dat geloven saai is, God ver weg en het instituut kerk is irrelevant lijkt. Bid net als Daniel 3 maal per dag en je bent de hele dag fit. Leven met de gekruisigde en opgestane Jezus Christus geeft vandaag al waardevol leven. Je mag nu al voorproeven van het leven dat komen zal. Het ware leven mag je vandaag al beginnen. Je moet ervoor in de benen komen. Leven met en vanuit het evangelie van Christus, daar moet je iets voor over hebben. Je moet niet alleen maar over God praten of discussiëren, maar vooral met God praten in je gebed. Van dagelijkse en wekelijkse oefeningen hebben jij en je kinderen eeuwig levenslang profijt. Vroomheid heeft de toekomst. Hoe het precies zal zijn in de hemel en op de nieuwe aarde, moet je mij niet vragen. Maar het is in ieder geval niet iets compleet anders dan wat je nu al mag beleven. Het begin van eeuwige vreugde mag ik nu al in mijn hart voelen. Zondag 22. En als het over de zondag gaat, zegt de catechismus, als ik de Heer door zijn geest in mij laat werken, kan ik de eeuwige Sabbat in dit leven beginnen. Nog één keer de vraag voor ons allemaal. Hoe fit ben jij? Amen. Laten we ons geloof belijden in de drie ene God door het zingen van lied 342.
Thank you.
Wij danken en we bidden. Heer onze God, we danken u voor ons lichaam dat u ons dat gaf. Vooral als we gezond zijn, jong zijn, voor alle mogelijkheden die u ons geeft. We danken u voor levensonderhoud, dat we ons eigenlijk nooit zorgen hoeven te maken over of we wat te eten en te drinken hebben. Alle mogelijkheden om te relaxen, te sporten, op vakantie te gaan. Niet voor iedereen misschien, maar voor zoveel dan wel. We danken u dat er zoveel is om van te genieten. En dat mag ook van u, daar spoor u ons zelfs toe aan. Ook om zuinig te zijn op ons lichaam. Maar Heer, u wilt ook niet dat we genieten alleen voor dit leven op zich, maar in dit leven als een begin van het eeuwige leven, van de eeuwige vreugde die u hebt toegezegd. We danken u voor de fitnessapparaten die we hebben, de Bijbel, het gebed, voor de sportschool, de gemeente waar we bij horen. We bidden u dat we mogen ervaren hoe goed en hoe waardevol het is om achter Jezus Christus aan te gaan en om ook elkaar bij de les te houden, om samen te geloven. We bidden u om verantwoordelijkheidsbesef bij degene die u een bijzondere verantwoordelijkheid gaf, leiders in de kerk, ook vaders en moeders, opa's en oma's, jeugdleiders. We bidden u dat ze door onze woorden en door een positieve houding mogen worden gestimuleerd om enthousiast te zijn, vol van uw geest. Vergeeft u het ons alstublieft wanneer we anderen in de weg hebben gestaan. Door negativiteit of door onverschilligheid, door verkeerde woorden, verkeerde houding. We bidden u, we smeken u dat anderen die van ons afhankelijk zijn, waren, niet een negatieve doorwerking ondervinden van onze tekortkomingen. We bidden u dat we ook een goede invloed mogen hebben op mensen die buiten staan. Mensen die niet naar de kerk toe gaan, mensen die hun heil niet zoeken bij Jezus Christus. Dat ze toch aan ons mogen zien hoe goed af wij zijn bij onze Heer, bij onze Redder, Jezus Christus. We danken u voor uw woord, dat u ons mee wilt geven vandaag. Geeft u dat het ons bij mag blijven, alles wat naar het evangelie gesproken is. We zijn hier ook om voor elkaar te bidden, te danken. We hebben veel om voor te danken. We willen u met name danken voor Stella, die geboren is bij Casper en Emily. We danken u voor het nieuwe zusje van Milan. We danken u omdat ook dit kind aan u te danken is. Uw kind, het kind voor Casper en Emily. We danken u dat we mogen weten dat als er iemand is die er belang bij heeft dat onze kinderen goed terechtkomen, u het bent, hun hemelse vader. En daarom dragen we dit nieuwgeboren kind, maar ook alle kinderen die we gekregen hebben van u, op aan u. Wilt u ze voortdurend zien, in de gaten houden. En ook als ze op een bepaalde leeftijd u niet meer zien zitten, wilt u hen niet uit het oog verliezen. Wilt u ouders, ook deze jonge ouders, weer alles geven wat ze nodig hebben om hun kinderen groot te brengen als kinderen die weten dat ze door u bemind zijn, liefhebbende kinderen van u. Geeft u zegen in het gezin en blijdschap en dankbaarheid, gezondheid voor kinderen en ouders. We danken u ook met Ruud van der Leest, die een operatie heeft ondergaan, een nieuwe heup mocht ontvangen. We danken u voor die mogelijkheden. We bidden u met Ruud en Ina om een goede revalidatietijd. We danken u dat u ons laat leven in een land waar goede gezondheidszorg is. En dat u, Jezus Christus, de grote genezenheer, al die deskundige mensen ook wilt gebruiken als instrumenten in uw hand om ons te helpen wanneer we ziek zijn, gebreken hebben. We danken u ook met Hugo en met Mirjam, die deze week jarig hopen te zijn. 11 jaar, 3 jaar. We danken u voor ieder jaar dat u geeft, dat u aan het leven toevoegt. We bidden u voor deze kinderen en voor hun ouders. Wilt u met hen zijn en geven dat ze het goed mogen hebben, dat ze bescherming en veiligheid mogen ervaren in hun leven. Hier wilt u om hen heen zijn, ook om deze kinderen. We bidden u voor degenen die te kampen hebben met ziekte, met pijn, met verdriet, met zorg, om zichzelf, om hun ouders, om hun kinderen, kleinkinderen. Heer, u weet er alles van wat ons bezighoudt. We danken u dat er niks is wat ons hoeft te scheiden van uw liefde in Christus. We bidden u voor wie zwak is, lichamelijk of psychisch, geeft u dat we in alles uw kracht mogen ervaren. We bidden u voor de wereld. We hebben het al zo vaak gedaan de laatste tijd. We bidden om vrede in de wereld waar oorlog is, ook dichtbij gekomen. Je wilt u toch werken in het hart van mensen die invloed kunnen uitoefenen. Zo, ook als ze het niet doen uit respect voor u, maar wilt u hen toch zo bewerken dat ze recht doen aan mensen naar uw beeld geschapen. We bidden u voor al die vluchtelingen in de wereld. Mensen die van huis en haar verdreven zijn of vertrokken zijn omdat ze geen goed leven voor zich zagen en voor hun kinderen. We bidden u om gastvrijheid bij onszelf, om naaste liefde, uit dank voor al die liefde die we van u krijgen in Jezus Christus. We bidden, neemt u aan wat we in dankbaarheid aan u geven in de collecte. Het kan maar een klein beetje zijn vergeleken bij alles wat u ons gaf in Jezus Christus. We danken u dat we iets over hebben om te geven. We bidden u om een gezegende zondag. Laat het een goed begin mogen zijn van deze nieuw begonnen week. Of we nu werk te doen hebben of dat we vrij zijn, vakantie hebben. Heer, help ons om alles te doen in verbondenheid met Jezus Christus. Wilt u met uw zorg en liefde ons omringen elke dag? We vragen het u in de naam van Jezus Christus. Amen. Wij zingen na de collecte nog een paar mooie versen uit Psalm 105. na hoe mooi die zijn. We mogen als gezegende mensen van hier en de nieuwe week ingaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest voor jullie allemaal.